Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 143, het eerste vers. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor mij, o Oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen, verhoor me om uw gerechtigheid. De schriftlezing voor vanavond in deze dienst is uit boek Daniël, Daniël 9, van 1 tot en met 23. En na de schriftlezing belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus we lezen eerst Daniël 9, van 1 tot en met 23, en daarna belijden we ons geloof.
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het Sadermeden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijner regering merkte ik, Daniël, in de boeken het getal der jaren, van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God, de Heere, om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis en zeide: Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is ten deze dagen bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in alle landen waar gij hen heen gedreven hebt om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, opdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heere onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand zijner knechten en profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl we tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters, die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen, en wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij de stem, zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, die gij die dit volk uit Egypteland gevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt gelijk hij is ten deze dagen. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En u, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om de Heere wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël, en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren, mijn Gods, om des heilige bergs wil, mijn Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snellig gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, Nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen gegeven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Tot zover. En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden die wij willen overdenken in deze bidstonde vindt u opgetekend in het voorgelezen schriftgedeelte. Daniël 9 van vers 17 tot en met vers 19. En daar luidt Gods woord al dus. En nu, onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen. En doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heere wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het, vertraag het niet om uzelfs wil. O mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. We schrijven erboven als thema het gebed van Daniël in de nood van de tijd. Ten eerste een vraag om beëindiging van de toorn en de smaad die over het volk van Israël gekomen is. Toorn van God en de smaad waar de heidenen dat volk mee smaden. Ten tweede, de terugkeer van Gods vriendelijk aangezicht. En ten derde, een beroep op Gods barmhartigheid. Dus het gebed van Daniël in de nood van de tijd. Een vraag om een beëindiging van de toorn en de smaad. De tweede, de terugkeer van Gods vriendelijk aangezicht. En ten derde, een beroep op Gods barmhartigheid. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heere groot en eeuwig God, zo mogen wij voor de derde maal op deze dag, deze biddag, weer samengekomen zijn in uw huis en ook thuis, mag een groot gedeelte van de gemeente meezien en meehoren, Heere. En dan bidden we van u Wilt u deze avond met ons zijn in dit uur? Want zonder u, Heere, is alles leeg. Als u er niet bent, dan kunnen we woorden spreken, dan kunnen we zingen en dan kunnen we bidden en dan kunnen we alles doen wat tot de dienst der verzoening behoort. Maar als uw geest niet aanwezig is, Heere, dan blijft het alleen maar bij mensenwoorden en dan blijft alles leeg. En dan is ons gebed ook leeg. En wij weten ook van nature niet, Heere, hoe wij bidden zullen. En zeker in deze tijd, tijd van nood. Want Heere, u hebt gesproken in de afgelopen jaar. Dat zal vandaag ook wel meerdere keren gezegd zijn. Maar we benadrukken het nogmaals. Uw stem wordt over de ganse wereld gehoord en gezien. Al werken de mensen daar niet op. Al leven de meesten eraan voorbij, Heren. Maar wij ook als kerkmensen. Als de gemeente die elke zondag samenkomt en elke zondag onder het woord zit en elke zondag luistert naar het woord. En thuis leest in uw woord, bidt, uw aangezicht zoekt. Heren, hoe is het met ons gesteld? Laat die vraag dan op ons afkomen vanavond. Murmureren we onder deze lasten? Dan staan we er tegenop. Zijn we het zo langzamerhand wel moe van al die maatregelen? O Heren, want dat leeft toch in een mensenhart. Al blijft het misschien binnen kamers of binnen ons. Maar u ziet alles en u weet alles. U is alles bekend hier. Want alle dingen zijn naakt en geopend voor u. En nu we deze avond voor uw heilig aangezicht staan hier en zitten. Gij doorgrondt ons en kent en weet van verre onze gedachten. Heere, laat die begeerte in onze harten mogen zijn. Die ook bij Daniël was. Om belijdenis te doen van de zonde. Want wij hebben uw wet overtreden. Niet het volk. Maar ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Heere, leer het ons dan ook zien. Want wil het waarlijk bidstonde zijn, u weet het, Heere. Dat begint toch met te zien wie wij geworden zijn en wie we zijn tegenover u. Want Heere, als wij komen tot u, dan wilt u, en dat verlangt u ook, dat we komen als schuldige zondaren. Die niets verdiend hebben, die alles verbeurd en verzondigd hebben. U hebt ons in de afgelopen tijd toch, ondanks alle dingen, overladen met uw gunstbewijzen. En wat hebben wij er tegenover gesteld? Heere, laat dat zien. Het was altijd weer uw goedertierenheid. En heeft het ons tot bekering geleid? Want zo staat het toch in uw woord. Het zijn de goedertierenheden des Heren die tot bekering leiden. O Heren, of leven we eraan voorbij? Leven we nog ons oude leven? aan de buitenkant misschien wel vroom. En naar alle regels die gesteld zijn. Waar geen aanmerkingen op te stellen zijn. Maar u weet het. Of het zonder u kunnen. Of we in ons eigen leven zo voortleven. Zonder u nodig te hebben. O ja, we bidden wel. Maar is dat werkelijk tot u gericht? Zijn onze gebeden werkelijk geadresseerd aan u, zoals Daniel het zei? Dat hij zijn smekingen voor uw aangezicht nederwierp. Heren, hij raakte het hart van u. En laat dat ook vanavond in het spreken, in het luisteren zo mogen zijn, heren, dat wij hier zijn. En dat het hart van u geraakt wordt. Want zo was het toch. Toen daar die tollenaar achter in de tempel stond. U was al bij hem. Voordat hij misschien al een woord uitgebracht had. En hij heeft het gezegd. Wees mij, de zondaar, genadig. Heren, dat we in die gestalte onder uw woord mogen zitten. En deze ging naar huis, gerechtvaardigd, meer dan die. O heren, zou u het ons willen geven? Dat is het grootste goed wat we op aarde kunnen ontvangen. Vergeving, verzoening, genade. Heer, geef dat we daarnaar hongeren en dorsten. En wilt u dan zo het woord vanavond voor ons openen. En dat we zo aan uw voeten mogen zitten. Om het onderwijs te ontvangen. En u weet wat we nodig hebben, heren. U kent ook ons hart. U weet welke vragen er leven. In verdriet, in nood. Dat we de afgelopen tijd misschien dierbaren hebben moeten missen. En dat we eenzaam de weg moeten gaan. En dat er waarom ze in hun leven gekomen zijn, heren. Maar u had het toch gezegd. De dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Heren, daar houden we geen rekening mee. Dat de bezoldiging van de zonde de dood is. Maar het allergrootste, als dat zo mag zijn, heren, de genadegifte Gods, is het eeuwige leven. Heere, schenk ons die genade. Dat eeuwige leven. Daar kan niemand buiten. Wilt u dan zo, ook deze avond, uw heerlijke naam verheerlijken onder ons. En gedenk, heren, aan alle noden. En we leggen het allemaal voor u neer. De regering die ons moet voorgaan in alle dingen, heren, ook in de coronacrisis. Geef wijsheid. En we weten het allemaal beter als de regering dikwijls. Maar geef, heren, dat ze mogen buigen voor uw woord. Zij die in landsvergaderzalen het woord voeren. In deze tijd ook van de verkiezing, heren. Laat er een gebed opgaan naar de hemel. En laat allereerst onze keus mogen zijn. U de Heere. Dan zult u ook ons de wijsheid geven. Heere, gedenk Alle die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die rouw dragen, die ziek zijn. Wilt u zich over hen ontfermen. En Heere, geef dat het ziekbed een plaats mag zijn. Een Bethel, een huis van u. Met een ontmoeting van u. Heere, wilt u zo ook aan uw kerk gedenken. Bidstonden. Dat mogen we ook wel houden voor onze kerken. U weet welke nood er is. O Heere, uw huis is woest gelaten. Dat mogen we ook wel zeggen. En dat is niet de schuld van u, Heere. Maar dat is onze schuld. Laat het ook zo mogen worden, Heere. Opdat wij in de belijdenis van schuld en zonde met lege handen mogen komen en ons werpen op uw gerechtigheid, die alleen kan bestaan en waardoor gij ons horen en verhoren wil. Wij bidden het u om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en er zelf een uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht, daarvan spreken dag en nacht. Psalm 77, vers 6. Nee, vers 7 heb ik opgelezen, maar het is vers 6.
Thank you.
Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En wat verder volgt Psalm 119, vers 25. Gebed van Daniël in de nood van de tijd. Daniël was de man die bad. Hij had open vensters naar Jeruzalem. En driemaal daags ging hij voor die open vensters op zijn knieën. Voor God. En hij bad en deed belijdenis. Daniël, die gewenste man, moest die nog belijdenis doen? Waarover? We lezen nergens dat hij verkeerde dingen gedaan heeft. En toch, hier in dit hoofdstuk, belijdt hij het. Wij hebben gezondigd. Ik heb gezondigd. En dat gebed van Daniël, dat was zo belangrijk voor hem. Ze hebben geprobeerd dat gebed te verhinderen. Dat weet u ook. En daarom ging hij de leeuwenkuil in. Hij ging liever voor de leeuwen, als dat hij niet meer bad. Gemeente, hoe is dat bij ons? Bidstonden. Mooi dat we hier zijn of dat u thuis kan meeluisteren. Maar wat is uw gebedsleven? Hebt u ook open vensters? Dan moet ik even uitleggen wat dat betekent. Open vensters. Een open venster, waarschijnlijk in het Midden-Oosten zag je dikwijls vensters met tralies ervoor. En waarschijnlijk heeft Daniël die tralies eruit laten zagen. Zodat hij open vensters had, dat hij zo in naar het oosten of naar het westen kon kijken. Richting Jeruzalem. Er zit nog een diepere gedachte achter, gemeente. Er zat niets meer tussen. Tussen hem en God. Ja, zegt u, maar hij was toch ook een zondaar. En een zondaar kan toch zomaar niet tot God komen. Dat weet ik. Hebt u daar ook soms zo moeilijk mee? Om te bidden. Maar als er dan in de Bijbel staat, hij had open vensters gericht naar Jeruzalem, betekende dat hij dagelijks in levende verbinding stond met God. Dat er een gedurig gebed naar God opging. En niet om de verdiensten en niet omdat hij zo'n bidder was, maar omdat hij keek naar Jeruzalem, waar het offer gewoonlijk gebracht werd. De plaats van de verzoening. Maar de hoge priester met het bloed eenmaal jaars naar het verzoendeksel ging om dat te besprengen. Om zo de toegang tot God te openen in het bloed van het geslachte lam. En dat had hij nodig. Dat was zijn gebed. Daar richtte hij zich op. En gemeente, is dat ook zo. Nu we hier in het uur van bidstonden zijn, is uw hart er ook op gericht. Van nature niet. Dan doen we de vorm. Nou ja, drie keer is al genoeg. Dan hebben we toch ons plicht weer gedaan, toch? Maar vandaag een bijzondere dag om ons te verootmoedigen voor God. En dat deed Daniël ook toen hij in het 9e hoofdstuk, wat voor ons is opgetekend, voor de troon van God kwam in het gebed. We mogen in dit gebed erbij zijn. Kijken wat hij zegt en horen wat hij zegt. Hoe hij komt voor het aangezicht van God. Gelukkig kunnen we bij u allemaal niet zien. Maar heb u ook een binnenkamer? Heb u ook een plaats waar u geduriglijk het aangezicht van God zoekt? En dan wil je er eigenlijk niemand bij hebben. Als het goed is, dan ben je alleen met de Heer. En was het ook wel zo? Misschien in de kerk kan dat ook gebeuren. Dat je alleen hier zit met de Heer. En dat je weet, God heeft mijn gebed gehoord. Mijn zucht en mijn smeek. Gebed wat Daniël doet. Hij gaat allereerst belijden. Maar een gebed is niet zomaar. Dat komt niet zomaar op dat hij zegt, nou ga ik eens bidden. Een gebed moet eigenlijk gevormd worden door het woord van God. Want Daniël begint zomaar niet te bidden. Ja, natuurlijk, er zijn vele dingen waar we voor bidden. We kunnen voor ons eten bidden, we bidden voor de gezondheid, we bidden voor bewaring. En we kunnen alle dingen bidden. En dat is ook vandaag, we hebben vandaag voor gewas en arbeid gebeden. Maar wat nou was nou specifiek waar Daniël voor ging bidden? Hij had het woord gelezen. Hij had het woord onderzocht. Je moet even indenken, deze jongen die was een jaar of 15, 16, is die naar Babel gevoerd. Hij heeft niet nooit meer Jeruzalem teruggezien. In zijn jonge jaren weet hij nog wel hoe Jeruzalem eruit gezien heeft. Maar dat is allemaal vervaagd, laten we maar zo zeggen. Hij is al over de 80 jaar. Dat was vroeger. Hij heeft er heel veel meegemaakt in Babel. En wat maak je nog druk op je oude dag over Jeruzalem, wat toch een woestijn is. En wat allemaal verwoest is en wat daar in de diepste ellende ligt. Daar kun je toch niet druk over maken. En nog wat, gemeente, wat heeft hij deel aan de zonde van dat volk? Waarom dat volk is weggevoerd? Hij had de part nog deel aan eigenlijk, wat zijn voorouders gedaan hadden. En misschien zit u hier ook wel en zegt, ja, nou zitten we met die coronacrisis en ja, al die beperkingen en jeugd. Misschien kom je wel in opstand en je zegt, ja, maar waarom nou? Waarom doet God dat nou? Ik heb toch niet gezondigd, ik zit elke zondag in de kerk, ik doe mijn plicht. Dat de goddeloze wereld getroffen wordt, maar waarom wij? Wij hebben toch part nog deel aan. Gemeente, dat is het allermoeilijkste te begrijpen. De zonde van Adam. Dat ik daar deel aan heb. Dat ik zeg, wij hebben, en dat zegt het woord, wij hebben allen in Adam gezondigd. En dat ik dat ook gedaan heb. Dat is met het menselijk verstand niet klein te krijgen. Maar als
als de Heilige Geest u overtuigt, dan ga je het zien. Als Hij uw ogen opent, dat betekent ook kiri, dat Hij uw ogen opent en laat zien dat de zonde iets gemeenschappelijk is en dat je daar deel aan hebt, wat Adam ook gedaan. In welken, zegt de apostel, wij allen hebben gezondigd. Niet de zonde is ergens doorgegaan, zoals de nieuwere vertalingen dat zeggen, maar het in de welken wij allen hebben gezondigd. Heel nadrukkelijk. Zo had ook Daniël het gezien. En hij smeekte tot zijn God. Hij had het ook gelezen dat na 70 jaar, dat de Heere zegt, en had hij Jeremia gelezen, Jeremia 29 vers 10, zekerlijk, als de 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken. En ik zal u wederbrengen naar deze plaats. Dus Daniël gaat nu bidden op grond van de belofte die God op zijn woord gezegd heeft. Daar gaat hij voor bidden. Gemeente, zo mogen wij ook met de belofte die God in zijn woord gegeven heeft. Middag voor gewas en arbeid. De Heer heeft beloofd dat zaaien en oogsten niet op zullen houden. Mag je pleiten, Heere, als je bij je akker staat. U heeft beloofd. Zou u het willen doen? Zou u de arbeid met de handen willen zegenen? Wat is pleiten op de belofte die God zelf in zijn woord gegeven heeft? En daarom bidden is niet alleen maar zomaar ergens in de ruimte spreken, maar het is bezig zijn met het woord van God, wat God in zijn woord heeft opgetekend. Daarom zie je ook dat die twee dingen gaan samen. Ook in Daniëls leven. Het lezen van de profetieën. En de Heere daarop aan te spreken. En daarom, ook in onze tekst. En nu, onze God, hoor naar het gebed uw knechts. En noemt zich een knecht van God. Een dienstknecht. Dat mag hij ook zijn, ondanks dat hij misschien eerste minister is. Maar allereerst in de dienst van God. En zo hoort het ook in ons leven te zijn. In wiens dienst staan wij? Allereerst bent u al een kind van God. Mag u dat weten? Als u niet wedergeboren bent, bent u geen kind van God. En dan kun je eigenlijk ook geen knecht van God zijn. Want een knecht zijn betekent in dienst van God te staan. En Daniël mocht in de dienst van God staan als knecht. Heere, om nu onze God. God van het verbond, de God van genade, de God die zich geopenbaard heeft in zijn woord en aan zijn volk zich bekend gemaakt. Ik ben de Heere, uw God. En dat doet de Heere elke zondag, zegt de Heere tegen ons. Ik ben de Heere, uw God. Maar hoe staan we tegenover die God? Hoe leven wij met die God? Hoor naar het gebed uw knechts en naar de smekingen en doe uw aangezicht lichten. Smeken, wat is dat? Smeken. Wat is smeken? Je komt dat wel eens tegen in de stad, dat iemand, zo'n bedelaar zit en zijn hand ophoudt, alstublieft, alstublieft. En buigt zijn hoofd en bijna een smeekstem hoor je. Hij wil een gave hebben. Nou, wat is nou smeken? Dat betekent je totaal afhankelijk van God stellen. Je smeken, dat is aanhoudend worstelen met God. Dat is smeken. En doe uw aanschijn lichten. Hij vraagt om beëindiging van de toren en de smaad. Doe uw aanschijn lichten over ons. Hij bidt niet, heren, 70 jaar zijn voorbij. Dan moet het maar gebeuren, heren. Want we hebben daar recht op. Dat staat in uw woord. We moeten terug. Misschien bidt u ook al zo. Heren, het is nu al genoeg geweest met die pandemie. Laat ons naar het oude terugkeren. Laat ons naar de vorige dingen terugkeren. Nee, daar bidt u niet om. Allereerst om het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Want de Heer is vertorend. Dat zien we vandaag ook. Gemeente, het is echt de toren van God die over ons is. Je ziet het in alle geledingen, je ziet het in de kerk, je ziet het in de wereld. Het is Gods ongenoegen over ons. Want God kan de zonde niet zien. En kan het niet verdragen. God moet heilig vertoornd zijn. Want daarom is hij een rechtvaardig God. Maar hoe kan nou God die vertoornd is, zijn aangezicht laten lichten over ons? Daar ging het bij Daniël over. Dat hij Gods vriendelijk aangezicht weer mocht ontmoeten. Ik zal voor de jongens en meisjes een voorbeeld geven. Stel je voor, je hebt iets gedaan wat verkeerd was. Je vader en moeder is heel boos op je. En dan probeer je het goed te krijgen. Want je zou willen dat je vader weer gewoon deed. En dat je moeder lachte tegen je. En dat alles vergeten is. En dat, ja, dat weer oud is, zoals altijd. Maar moeder kijkt maar ernstig en vader kijkt boos. Hoe krijg je dat goed? En dan probeer je dat op een bepaalde manier. Je gaat misschien het karweitjes die je moet doen, ga je heel ijverig doen. En je probeert ze aan je kant te krijgen. Zodat vader en moeder weer gewoon doen tegen je. Maar het blijft zo. Dat is erg. Dat voel je als kind. Wat wil nou die vader en moeder hebben wat er gebeurt? Dat je werkelijk naar je vader en moeder gaat en teruggaat en zegt: ik heb het verkeerd gedaan. Wilt u het mij vergeven? Dan zul je het aangezicht van je vader en moeder weer verblijd zien. Nu zo is het nou eigenlijk, zo simpel ligt het nou ook tussen ons en God, gemeente. Hoe is het tegenover de Heer? Je voelt, als je heel eerlijk bent, die God die kan niet anders dan toornen. En dit is rechtvaardig. Want het is door de zonde gekomen dat al deze dingen over ons komen en over ons persoonlijk leven. En nu bidt hij om die, dat aangezicht van God, dat dat mag lichten, verheft gij uw aangezicht over ons. En zijt ons genadig, zegt de dichter in Psalm. Laat uw aanschijn lichten. Maar God kan toch niet over de zonde heen stappen. God kan toch niet over de dingen heen stappen die wij verkeerd gedaan hebben. Nee, dat kan ook niet. Maar waar bidt hij dan om? Een vraag om beëindiging van de toren en de smaad. Wat heeft dat daarmee te maken? De toren, nu begrijpen we dat de Heere vertorend is, maar ook de smaad. Want toen dat volk daar in ballingschap kwam, en zo zijn er ook vele ballingen geweest, die hebben gezegd, nou ja, we zitten hier nou toch, we zullen hier maar een boerderijtje beginnen. En we maken er wel het beste van. Het is hier gezonde grond en ja, je hebt hier vruchtbaarheid en ze laten je met rust. En we wonen hier best. En die hadden een vredig leven. Maar die anderen die naar Jeruzalem verlangden, die naar Jeruzalem, stad die verwoest was, waar niks meer van over was, waar een puinhoop was, wat moet je daar nou terug verlangen? Uw heiligdom, zegt Daniel, is verwoest. Wat betekent dat? De plaats waar de verzoening plaatsvond, waar de offers gebracht werden, waar het hart van de eredienst was, waar God wilde wonen, bij de ark des verbonds. De plaats, de woonplaats van God. Gemeente, en die was weggegaan. Boek Ezechiël. Zag je ze opvaren. Was de Heere vertrokken. Jeruzalem was woest achtergelaten. En zij die in levende verbinding met God stonden, zij die genade kenden, zij verlangden naar Jeruzalem. Zij konden die vrolijke harp niet nemen, ze hingen hem aan de wilgen en ze treurden het lied. En ze zongen een treurig lied over Jeruzalem. Zo ik u vergeet, zo vergeet ik mijn rechterhand. Uw heiligdom. En wat nog wat. Er lag ook een smaad over Jeruzalem. De heidenen. De heidenen zeiden. Dat is nou dat volk dat uit Egypte getrokken is. Dat is dat volk waar God zoveel mee gedaan heeft. Kijk eens. Nou heeft God ze zo gestraft. En nou zijn ze verstrooid onder de volken. Is dat nou een God? Gemeente, we mogen die lijn best wel eens doortrekken vandaag. De kerk is een lichtend licht geweest in de tijd ook van de reformatie. De Nederlander is er toch rekening gehouden met de kerk. Maar vandaag, het is toch een smaad. Er wordt nooit de kerk genoemd. Telt niet mee. We tellen ook gewoon niet meer mee. Maar dat is ook een stuk schuld. Verbrokenheid. Verscheurdheid. Verdeeldheid. Dat is onze schuld, gemeente. Die je pijn wel eens gevoeld. Smart. God gebeden heeft, dat hier Jezus gebeden heeft, Vader, ik wil dat ze één zijn. En wij kunnen dat niet oplossen. Dat kon Daniel ook niet. Maar hij smeekte, of
de smaad mocht worden weggenomen, omdat het heilig aangezicht van God zou lichten over hem. Dat hij die genadige God mocht ontmoeten. In het gebed. En dat gebeurde ook, want we lezen dat aan het eind. Dat de Heere zegt, ik heb uw gebed verhoord. En daar gaat het bij een bidstonde niet om wat wij allemaal zullen krijgen in het nieuwe seizoen. Of de akkers wel zullen dragen, natuurlijk, dat hoop je. En dat de arbeid zal zijn, en vooral in deze crisistijd. Maar het belangrijkste is zijn vriendelijk aangezicht te mogen ontmoeten. Dan kan het zijn in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dan is de vrede in het hart bij een beker misschien koud water. Gemeente, ik las van de week, het is februari geweest en dan komt er meestal bij ons een boek op tafel van de watersnood. Je wilt het nog wel eens inlezen en toen las ik van een klein jochie. Die zat met zijn vader op de zolder. De wind waaide, het water klotste. En kwam de zolder al op. En ze waren bang. Die vader die zegt. Toen zegt het jongetje tegen die vader. Pa, zullen we bidden? Jongen, dat durf ik niet meer. Ik heb God al zoveel keer beloofd. En er is nooit nog van terecht gekomen. Doe vader, laten we bidden. Elia bad toch ook. En toen gingen ze samen op hun knie. En het jongetje had ook gezegd, vader, want ik ben zo bang om te sterven. Toen gingen ze samen toch op de knieën, want die vader voelde, ik moet toch bidden. En toen hebben ze de nood voor de Here neergelegd. En toen keek dat jongetje die vader aan, toen dat gebed gedaan was. En toen zegt die vader, ik ben niet meer bang. Maar ik heb nog één vraag. Hoe lang duurt het voor je verdronken bent? Nou, zegt die vader, dat duurt niet zo lang. Dan is het goed, zegt hij. Begrijpt u het? Ik hoop dat u begrijpt. Dat jongetje was het eens met God. Al zou hij moeten verdrinken. Hij wilde alleen maar weten, doet het lang. Dan mag het, dan kan het. Ze werden behouden. De eindiging van de toren en de smaad. En de terugkeer van Gods vriendelijk aangezicht. Neig uw oor, mijn God, en hoor en doe uw ogen open over onze verwoestingen. De stad die naar uw naam genoemd is. Neig uw oor, Heere, wilt u luisteren? Natuurlijk, de Heere wil altijd luisteren. Gemeente, vergeet dat nooit. Misschien zit er wel iemand die zegt, ja, maar ik bid zoveel keer, maar ik geloof niet dat de Heere het hoort. Wees ervan verzekerd. Jongens en meisjes, alle gebeden. Die worden gehoord. God hoort ze allemaal. Geen één gebed uitgezonderd. Als er in de Bijbel staat. Hij hoort de raven als ze roepen. En de raven is een onrein dier. Als God ernaar luistert. Zal die dan naar het gekras van die raaf luisteren en naar u niet? Maar hij verhoort op een andere wijze als dat wij dat verwachten. God doet zijn welbehagen. Zijn wil. En nu gaat het erom, gemeente, dat wij met die wil van God verenigd worden. En dan, wat is dat dan, dat terugkeren van Gods vriendelijk aangezicht? Dat kun je eigenlijk in deze tekst, in dit stukje lezen. De stad die naar uw naam genoemd is, wij werken onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op onze, op uw barmhartigheden. Want hij zegt, Heere, hoor en zie onze verwoesting. Heere, luister. Weet u hoe erg het is dat alles verwoest is? En dat het huis wat naar uw naam genoemd is, dat er niets meer van over is. Heer, het gaat om uw eer. Gemeente, daar luistert de Heer naar. Als het om zijn eer gaat, verheerlijking van zijn naam, dan kunnen we de meeste gebeden van ons afschrijven. Want wat bedoelen we in onze gebeden? Wie hebben we op het oog? Gemeente, zeg het maar tegen de Heere, Heere. Hier ligt er één en hier is er één die altijd zichzelf bedoelt. Maar laat het nu zo mogen zijn dat het mag gaan om uw eer. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. Ja, zo kunnen we in dat onze Vader steeds weer merken de eer en de heerlijkheid van God. Want die stad en tempel die zijn verwoest en die waren naar uw naam genoemd. Kerk, mogen we vanavond wel eens wat extra aandacht aan besteden. De kerk, Ecclesia, uitgeroepen uit deze wereld. De gemeente die God vergaderd heeft rondom zijn woord, is woest, verwoest, verscheurd, gedeeld. Stuk. Gemeente, is dat ook de nood van uw hart? Dat Jeruzalem, dat het huis Gods, zo gedeeld is. Ja, maar dat kunnen we toch niet oplossen. Dat moet God doen, ja, dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in, want wij kunnen niks, helemaal niks. Komt Daniel wat? Komt die de stenen daar op gaan rapen en muren gaan bouwen? Niks. Helemaal niks. Hij kon het niet oplossen. Maar Heer, het gaat om uw naam. En het gaat om uw eer. En dan bidden wij. Niet op grond van onze gerechtigheid. Maar op uw gerechtigheid. En ik mag misschien wel eens wat persoonlijk zijn. Ik heb een moeder gehad die de Heere vreesde. Maar het was ook een mens. Met alle gebreken. Ze had de Heere lief. En mijn jongste broer die kreeg een ernstig ongeluk. En lag voor de poorten van de dood. En toen ging mijn moeder bidden. Natuurlijk een ouder hart. Smeken tot God. Heere, het is zo'n lieve jongen. Hij doet altijd goed zijn best. Hij zit op school en hij luistert altijd goed. Ik heb er helemaal geen
klachten wordt. Want je kan wel eens een zoon hebben of een meisje, een dochter die de verkeerde kant op gaat, waar je natuurlijk van alles mee beleeft. En toen lag ze zo te bidden en toen kreeg ze die woorden. Van de Heere zelf, want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft hoor. Gemeente, hebt u ook zo'n sprekend God? Want God is niet een God die maar ergens hoog in de hemel zit, maar hij spreekt. En toen kreeg ze die woorden: goed doet ge nut een dag van zijn verbolgenheid. Maar zijn gerechtigheid redt van de dood. Met alles wat u aankomt, zegt de Heere tegen mijn moeder, daar kan ik niks mee. Want de gerechtigheid, de gerechtigheid, die redt van de dood. En wat is nou die gerechtigheid? Wat is nou gerechtigheid? God eist terug wat hij van ons aan ons gegeven heeft. Hij heeft ons volmaakt geschapen. Hij heeft ons met het beeld Gods geschapen. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn we allemaal verloren. En nu eist God dat terug. Ik kan het niet meer teruggeven. En met alles wat je probeert te doen voor God, je kan er niet mee betalen. We maken die schuld volgens de catechismus dagelijks meer. Maar alleen de gerechtigheid redt van de dood. En die gerechtigheid, dan gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is de gerechtigheid. En in hem is de tweede Adam volmaakt. Hij geeft terug wat God eist. Ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. Ik ben het. En hij heeft dat gedaan. En in die gerechtigheid. En die gerechtigheid die kan voor God bestaan. En dan laten we even kijken naar het Oude Testament, gemeente. Dat is toch een droevige zaak. Als je daar keek op dat tempelplein en er stond misschien nog wel een offertje. Er werd er misschien wel geofferd, maar ook dat ging allemaal niet zo gesmeerd als dat vroeger ging. Het offer, die priesterdienst, die ark. En noem maar op, heel die ceremonie. Dat was er niet meer. Dat was allemaal verwoest. De dienst der verzoening. En dan weet ik het wel. En dat gaat in het Nieuwe Testament, in de prediking. Dat is de dienst der verzoening. De plaats waar God wil werken door zijn geest. Dat woord wil heiligen aan onze harten. Dat gaat gelukkig door. Maar hoe gebrekkig. Gemeente. U zit thuis misschien voor uw scherm te kijken. Maar u hoort hier te zitten. Het is mijn hulpmiddel. Rondom dat woord. En ik weet al, gelukkig dat God ons deze middelen geeft. Maar uw heiligdom is verwoest. Heren. Alleen in dat offer kunt u ons aanzien. Alleen in die gerechtigheid van u kunt u ons uw vriendelijk aangezicht over ons doen lichten. En daar pleit hij op, in het diepste. En hoe is het in ons hart en leven? Gemeente, als de Heer in je hart gaat werken, dan gaat hij daarheen werken. Hij overtuigt ons van de zonde. Als hij de liefde van God in onze harten uitstort door de Heilige Geest, dan worden onze harten verblijd in de Heere. Dan is er vreugde en is er blijdschap, maar ook een droefheid over de zonde.
En dan is er een begeerte om God nu alles te geven, want hij is het waard. Wat gebeurt er? Zo dikwijls komt dan het oude leven weer terug. Misschien zit er wel hier iemand. Je zegt, ja, ik ben al vroeger, ik weet nog dat God mij in mijn hart gegrepen heeft en dat ik tot verandering gekomen ben. Maar ik ben weer precies hetzelfde als vroeger. Net als vroeger. Er is eigenlijk niks veranderd. Ik voel me werelds. Weet je wat de Heer dan tegen jou zegt? En tegen u zegt. En tegen jou zegt. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. Daarin is het eeuwige leven te verkrijgen. Niet in jezelf. Je moet onze ogen opengaan. Dat we die gerechtigheid gaan zien. En dat we daarnaar gaan hongeren en dorsten zalig. Zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Ze zullen verzadigd worden. En dan een derde, een beroep op Gods barmhartigheid. O Heere, neem, vergeef, o Heere, merk op en doe en vertraag niet om uzelf wil, o mijn God, want de stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Ja, het klinkt eigenlijk een beetje vreemd dat hij nu begint over vergeving. Daar moet je eigenlijk mee beginnen, toch? Nee, daar moet je niet mee beginnen. Je moet eerst de schuld beleiden. En dat heeft hij eigenlijk ook wel gedaan. Want lees maar in de 5e en de 6e en de 7e vers. Daar hij over de verwoesting en van het heiligdom begint. En dat we tot de smaadheid zijn geworden. En dat wij veracht zijn. En dat we in de schuld zijn. En dat hij gezondigd heeft. En het volk gezondigd heeft. En dat. Dat vertelt hij allemaal aan de Heer. Maar nu doet hij een beroep op Gods barmhartigheid. Vergeef, Heer. Want allereerst. Beëindiging van die toorn en die smaad. Ten tweede, dus de terugkeer van Gods vriendelijk aangezicht. Dat God in genade op hem neerziet. En dan bidt hij om vergeving. Een beroep op Gods barmhartigheid. Waarom kan God vergeven? Waarom kan God ons genadig zijn? Zegt iemand, ja, u hebt het net gezegd, op de gerechtigheid van Christus. Daar kan God genadig op zijn. Om zijn verdiensten. Zo bidden we toch ook gewoon eenvoudig. Jongens en meisjes, als je voor je eten bidt, dan bid je, Heere, zegen deze spijzen om Jezus wil. Dus om de gerechtigheid van de Heer Jezus kan u mijn gebed horen. En hoeveel keer is je gebed al niet verhoord? Hoe oud ben je? 80. Al 80 jaar heeft de Heer dat gebed verhoord. Gemeente, dat is het maar. Als God die barmhartigheid openbaart, doet hij beroep op die barmhartigheid. Want God de Heere is een groot goede tieren en een barmhartig God. Groot van goede tierenheid, zegt hij zelf tegen Mozes. En wat is nou de barmhartigheid van God? Waar eigenlijk ook hier Daniel beroep op doet en waar hij ook om vergeving om vraagt. We zijn naar uw naam genoemd, dat is, zijn gedoopt. We zijn ook allemaal naar uw naam genoemd. Maar wat is nou de grond? Gerechtigheid, maar ook de barmhartigheid. Wat is barmhartig? Nou, je hoort het wel eens en dat lees je ook in de Bijbel. God is liefde. Komt er nou uit voort? Ja, de wereld zegt het natuurlijk tegen u als je dat morgen op je werk zegt, dat God lief is. Nou, dan krijgen ze van de wind van voren. Dan zeggen ze, is dat nou een God? Een God van liefde? Wat gebeurt er allemaal in de wereld? En dan kun je natuurlijk wel zeggen, dat hebben we zelf gedaan. Maar dat geloven ze natuurlijk niet. Maar wat is nou de liefde van God? Gemeente. God, vergeet dat nooit, is liefde. God is bewogen. We leven in de lijdenstijd. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Een wereld die in het boze ligt, een wereld die nergens met God te maken wil hebben, heeft God gezegd, ik heb het lief. Hier hebben jullie mijn zoon. Doe ermee wat je wilt. Ik geef mijn hart. Want in mijn zoon ligt mijn hele liefdehart. Daar brandt God van eeuwige liefde. Gemeente, die eeuwige liefde. Laat hij je ook hier zien. Als Daniel kan bidden, Heere, vergeef op uw gerechtigheid. Merk op en doe het en vertraag niet om uzelfs wil, want Heere, dat bent u zelf, liefde. En u kan vergeven op uw gerechtigheid. Want wij zijn naar uw naam genoemd, dat betekent wij hebben dat teken van het verbond gekregen. Gemeente. Maar natuurlijk zijn we allemaal omgekeerd. En we zoeken God niet. Er is niemand die God zoekt. Maar God heeft, roept ons. Hij zoekt ons. Met zijn liefde. Want hier, wat we vandaag beleven. Ook die coronacrisis. Gemeente, dat is ook liefde van God. Dat had ook in één ogenblik ons allemaal weg kunnen varen. Maar God gedenkt in de toorn des ontfermens over ons. Opdat we door die slagen in zijn liefdehart zullen kijken. De ouderen weten het wel, nog wel. Vroeger mocht je vader je een klap geven. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè. Maar ik heb wel flink voor mijn broek gehad. En dan was ik boos op mijn vader. Maar als hij ouder wordt, dan zeg je, wat verstandig dat mijn vader me toen eens aangepakt heeft. Het was liefde. Het is liefde van God. Omdat wij in de schuld zouden komen en onze harten verbroken zouden worden onder God. En zo het gebed tot God zullen wenden en beroep doen op zijn barmhartigheid. Gemeente, er is nog nooit iemand afgewezen die met zijn ellende tot God kwam en een beroep deed op zijn barmhartigheid. Gij zonen Davids, ontferm u weiner. Dan beroepen ze zich toch op de barmhartigheid van God. Ze hebben toch geen rechten? Al die wonderen die in de Bijbel gebeuren, waar mensen kwamen tot de Heer Jezus, niemand had een recht. Melaatsen mochten niet eens bij hem komen. Mochten hem niet aanraken. Maar ze gingen. Die bloedvloeiende vrouw raakte de zoon van zijn kleed aan. En ze zei niet, misschien word ik wel gered. Nee, ze wist het zeker. Wie tot God komt, moet geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. En hij geeft dat. Gemeente, laat dat dan ook in deze tijd.
Dat wij een beroep doen op die barmhartigheid van God. Want God is liefde. Hij, de Heer Jezus Christus, had geen barmhartigheid en kreeg geen barmhartigheid. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar de moordenaar die spotte, allebei, hè? Ze hebben allebei gespot. Ze hebben allebei gelachen. En die ene, die heeft gekeken en die zag Christus staan. Koning der Joden. Hij een koning. En zijn ogen gingen open. En hij zag wie de Heer Jezus was. Wat niemand zag. Want hij zegt het. Gedenk mij naar als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Gemeente. Het is toch een wonder dat je in de kerk ziet. En je zit hier. Je zit hier gewoon te luisteren naar een preek. En je hoort één woord. En je ogen gaan open. En je ziet iets van de heerlijkheid van God. Dan vallen alle mensen weg. En er blijft God alleen over. Dan kijk je in Gods liefde hart, in zijn barmhartige hart. Zoals de verloren zoon, hij keek zijn vader in zijn hart. Wat van eeuwigheid bewogen was. En zo laat God u vanavond ook in dit gebed, in het hart van hem kijken. En hij zegt er tegen u, wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. In deze tijd laten we vluchten tot hem. Die in barmhartigheid op ons neerziet. Maar vreselijk zal het zijn, gemeente. Wanneer wij die gebarmhartige God die ons naar zijn naam heeft laten noemen, verachten. En voortleven onbekeerd, onverzoend met God. Wat zal het dan verschrikkelijk zijn om die God te ontmoeten. Die buurman van jou en van u. Die nooit in de kerk geweest is. Die zal het lichter hebben. Maar u hebt het geweten, wie God was, in zijn genade. En u hebt niet gewild. De buurman zal dan tegen u zeggen, jullie wisten het. En waarom heb je mij niet gewaarschuwd? O gemeente, daarom laat dit in deze crisistijd ook uw gebed zijn, Heere. Hoor en vergeef, Heere, merk op en doe. En vertraag niet om uw zelfs wil. Dan mag je pleiten, je handen leggen op het werk van God en op wat Christus volbracht heeft. Heere, om uw wil. En om uw genade en uw barmhartigheid. En om de heilige bergswil, mijns Gods, waar de plaats van de verzoening was, waar dat offer plaatsvond, de heilige berg dan, nieuwtestamentisch, zou je kunnen zeggen, Golgotha. Wend uw ogen naar hem, die daar als de lijdende borg hangt. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Amen.
danken en bidden. Heere, u bent die God die nooit te midden laat staan, terwijl ze het allemaal verdiend hebben dat u ze voorbij ging en dat u ook ons voorbij zou gaan. Want wij hebben niks verdiend, Heer. Wij hebben alles verzondigd. Maar Heer, we smeken het u. Wilt u dit woord, wat we samen overdacht hebben, heiligen onze harten. Omdat wij in de voetsporen van Daniël voor uw heilig aangezicht mogen komen, Heer. De discipelen, die hebben u horen bidden. We hebben ze zelf gedacht, dan maken wij er niks van. Toen vroegen ze aan de Heer, aan u, Heer Jezus Christus, leer ons bidden. Heer, mogen we dat ook u eerbiedig vragen? Al zou dat dan vandaag voor het eerst zijn. Maar leer ons bidden. Want Heere, als het goed is, dan kunnen we ons gebed niet voor een gebed houden. Want als we uw gebeden horen uit uw heilige mond, o Heere, wat is ons gebed dan een dwaas gebed? En toch, ook Daniël zegt, laat de smeekstem tot u komen en neig uw oor, Heer. Zou u nog doelen om uw verbonds wil, om uw zelfs wil, deze gemeente gedenken in al haar noden, in alle zorg, Heere, we dragen ze aan u op. Herderloos wilt u nog een dienaar geven. En wilt u in de toekomst, ook in dit nieuwe seizoen dat nu eraan breekt, Heere, wilt u hen zegenen. En met een zegen die ze niet verdiend hebben en waar ze ook geen recht op hebben. Maar wilt u het doen om uzelf wil, Heer? Opdat de wereld mag zien uw genade en uw liefde, Heer. Dat er gezegd mag worden, ziet hoe lief zal kander hebben. O Heer, wil nog opstaan over Sion. En over haar gruis, haar verwoesting, u ontfermen. Heere, ga met ons. Vergeef al het zondige. En was en reinig ons in uw dierbaar bloed. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. gebeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, en u troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.